Kerkraad, heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst op Dankdag voor Gewas en Arbeid. In deze dienst gaat voor dominee Voets. De schriftlezing in deze dienst is uit Filippenzen 4. Er zijn de volgende afkondigingen, heel weinig. Er is één collecte, dit is de Dankdagcollecte bestemd voor de kerk. En de voorzang is Psalm 145 vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 4. Daarvan vers 3. Dan zult gij recht naar het outer, het altaar treden. En offeren God een rein gemoed. En ook het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Vers 3 en 4. Van Psalm 4.
Thank you.
Tegen de achtergrondgemeente van de woorden van Paulus: ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden. En alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Tegen de achtergrond van die woorden belijden we vanavond ons geloof in Gods vaderlijke zorg. En we nemen woorden uit zondag 9 en zondag 10 in hoofd en hart en op de lippen. En daarna zingen we van Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Het 13e vers van Psalm 73. Van God de Vader en onze schepping staat er boven zondag 9. En dan luidt vraag 26. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En dan luidt het belijdende antwoord. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, dat die God om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle behoeften van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Omdat hij dat doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een getrouw vader. Wat verstaat u door de voorzienigheid van God? En dan belijden we de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en alle schepselen als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dan belijden we dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog kan overkomen een vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, laten we samen gaan bidden en danken. We willen u hartelijk danken, heren, voor het voorrecht dat we op deze woensdagavond uit ons werk zijn gebroken. Dat we de dingen naast ons neer hebben gelegd die ons vandaag hebben beziggehouden. Om als jongeren en als kind met ouders en grootouders, alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, dat we hier vanavond in de kerk zitten om met elkaar naar uw woord te luisteren op deze bijzondere dag. Waarop we u willen erkennen dat u niet alleen de wereld heeft geschapen, maar dat u uw hand er nog onderhoudt. Ondanks alles wat we zien en horen van ellende en zorgen en moeite, we geloven. En we zeggen het ook tegen elkaar en we zeggen het tegen u. Het loopt u niet uit de hand. U houdt uw vaderlijke handen onder deze planeet. En niet alleen onder deze planeet, ook onder ons eigen kleine kwetsbare leventje. En dat doet u, heren, omwille van uw Zoon. En schuilend bij hem, en wat kunnen we beter doen op dankdag dan dat te doen? Schuilen bij Christus, de Zoon van uw liefde. En zo ook schuilen aan uw vaderlijke troon. Mogen we ook vanavond Vader tegen u zeggen. Niet op kosten van iets van ons, niet op onze basis van onze prestaties, allerminst. Maar op basis van de prestatie en de gratie die Jezus uw Zoon heeft verdiend en waarin hij ons, waar we kruipen aan zijn voeten, leert delen. Heren, we hebben een bewogen jaarseizoen achter de rug. Tussen de middag en vandaag is er heel veel gebeurd, ook in het maatschappelijk leven, in het bedrijfsleven, ook in ieders leven. We worden als maatschappij heen en weer geschud. En we worden bepaald bij onze kwetsbaarheid en bij onze beperkingen. Hoeveel Babylonische torens hebben we niet gebouwd? Die nu staan te trillen op de fundamenten. We waanden ons tot een grenzeloze hoogte. Maar wat is er veel waan geweest? En u blaast erin. We hadden onszelf zo'n beetje in de slaap gewiegd, dat we onaantastbaar waren. Maar u helpt ons uit de droom. Een koe en een schaap kent de stem van de boer. Maar als bevolking van Nederland kennen we de stem van u als onze schepper en onze verbondsgod niet meer. En dat is een te beleiden zonde. En als kerkgangers herkennen we daarin heel veel in het leven van een niet-kerkganger. En we beleiden ook wij hebben gezondigd. Hoe vaak hebben wij ook in het achterliggende jaarseizoen niet onafhankelijk van u gedacht en gewerkt en gedaan. En zijn we afgeweken van uw heilzame geboden en uw instellingen. Het is vandaag wel dankdag, maar het is ook vandaag een denkdag. Het is een dag van verootmoediging om ons klein te maken voor u. En waarbij wij onze schuld en onze overtredingen eerlijk tegen u zeggen. Dat we als gemeente die naar uw naam is genoemd, zo vaak niet waren die we behoorden te wezen. En dan danken wij u vandaag dat u het draadje nog niet hebt doorgeknipt met ons. Heren, we slaan onze ogen op naar u. En we willen u danken. Op een dag als deze, die we dankdag voor gewas en arbeid noemen, maar we zouden ook vanavond willen zeggen, het is een dankdag voor geestelijk leven. Want heren, behalve dat er schuld is te belijden, mag er ook een danklied worden aangeheven, dat u het bent die zorg draagt voor uw gemeente, voor onze ambtsbroeder en voor de kerkenraad. En voor alle die een taak hebben in de gemeente. Voor het ambtelijke werk dat gedaan mag worden. En het niet-ambtelijke bijbelse werk dat gedaan mocht worden. Het kon allemaal doorgang vinden. En er kwam steeds meer ruimte om fysiek als gemeenteleden bij elkaar te mogen komen. En daarvoor willen we u danken. Maar heren, het zal toch vandaag een oprechte dankdag zijn als er ook ontwikkeling is geweest in het geestelijke leven. Dat we niet zijn blijven hangen op het niveau van biddag. Want heren, hoeveel woorden zijn er niet over ons uitgestort in de weken en de zondagen die achter ons liggen. Hoeveel woorden hebben we niet van u gehoord en wat heeft het uitgewerkt? Heren, u weet het en wij weten het ook. We weten het in ons eigen leven, wat uw woord heeft gedaan of niet gedaan. En we danken u, heren, als Bijbelwoorden vat op ons kregen. Als de verbinding met u werd verdiept en verbreed. Dat is uw werk. Als we meer en meer houvast mochten ontvangen in uw genade. En dat we ook uw genade mochten beleven in de diepte van ons hart. Daarvoor willen we u danken, voor uw eigen werk. Heren, waar wij danken, daar komt u uw eigen werk weer tegen. We danken u, heren, voor het geestelijke leven. Maar we danken u ook voor uw onderhoudende zorg. Dat er werd gezaaid en het gezaaide ontkiemde en het groeide en droeg vrucht. Niet alleen op het land, in de wei, in de tuin, maar ook in de kas mocht ons voedsel groeien. En u gaf bloei en groei en oogst. Heren, we danken u dat er geoogst mocht worden. En dat u de agrarische sector in staat stelde om voor de voedselvoorziening te zorgen. We danken u, heren, dat we als jongeren naar school mochten, een opleiding volgen, dat we ons werk hebben, dat we ons werk hielden. En dat er geen dag voorbij is gegaan. Of we zaten achter een bord waar het nodige eten op lag. En we hielden meestal over. Wat weten we ons daarin bevoorrecht? Maar wat weten we ons dan ook geroepen om op deze dankdag te denken aan hen die het nodige missen. En dan ook te bidden voor alle barmhartigheidsinstellingen die zich inspannen om de behoefte naar lichaam en ziel van onze medemens om daarin te voorzien. Wil uw werk daaraan en uw zegen daaraan verbinden. We bidden u, heren. Gedenk ons vanavond als we hier uw woord openen. Laat het binnenkomen. Open uw eigen woord voor ons hart. En laat de deur van ieders hart ook mogen kieren. En ook wagenwijd opengaan. Zodat uw geest ons kan verrijken met zicht op u. Op uw persoon, op uw woorden, op uw werken. Zodat we leren u te danken in alles. Ook al zijn de omstandigheden van ieders leven verschillend. De een zit hier opgelucht, de ander zit hier met spanning. Over werk, over het bedrijf, over de toekomst. Heren, we dragen elkaar aan u op. En geef dat er vanavond woorden zijn, waardoor we met een hart onder de riem weer naar huis kunnen. Op weg naar biddag. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel zoals gezegd, gemeente, in het vierde hoofdstuk van de brief die Paulus schreef aan de christenen in Filippi. Filippenzen 4. We lezen vanaf vers 10. En er staat boven, dank voor de ontvangen gave. Misschien gelijk goed om eens na te gaan, gemeente, of dat opschrift eigenlijk wel klopt. We hebben het er nog over. Filippenzen 4, we lezen vanaf vers 10. Waar Paulus schrijft, geleid door de geest van God. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere. Dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is En u ook. En u hebt ook wel steeds aan mij gedacht. Maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Gemeente, deze woorden, daar staan we vanavond bij stil. Maar we lezen verder. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed en ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover. Op deze dankdag, gemeente, is het altijd fijn om een dankdag psalm te zingen. En dan kan je niet om psalm 65 heen. We zingen daarom ook de verzen 8 en 9. Uw goedheid kroont de jarige tijden. Waar gij uw voetstap zet, daar doet gij het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. 8 en 9 van 65. Gemeente, zoals gezegd, staan we vanavond stil bij Filippenzen 4. En we staan stil bij de versen 10 tot en met 13. En ik schreef als thema boven de preek: op dankdag oefenen we tevredenheid. Oefenen. Op dankdag oefenen we tevredenheid. Het was in mijn kinderjaren, gemeente, dat ik me herinner dat onze buurman nogal eens zei: overal waar te voor staat, dat is niet goed. Als je te veel eet, word je te dik. Als je te weinig beweegt, dan word je zo stijf als een staak. Overal waar te voor staat, dat is niet goed. Behalve, zei hij, tevreden. Ik vond wel een mooie vondst. Of het helemaal taalkundig klopt, dat vraag ik me af. Denk het niet. Maar goed, het idee, aardig. Tevredenheid. Is dat nou een woord waar we mee uit de voeten kunnen vanavond, gemeente, op dankdag? Tevredenheid. Ik zou me best kunnen voorstellen dat u zegt: nou, voordat ik daar antwoord op geef, wil ik je toch eventjes herinneren in welke tijd we met elkaar leven. Hè? We zitten nog steeds in die situatie dat het oorlog is in Oekraïne. Nog steeds. En de energieprijzen die gaan door dak. En de boodschappenprijzen die komen uit de pan. En de inflatie is hoog. Nou, hoe moet je nou tevreden wezen 2022, dankdag? Gemeente, hoe we dat ervaren, dat zal voor ieder van ons, denk ik, verschillend zijn. Een aantal jaren schommelt het tevredenheidscijfer van de Nederlanders ruim boven de 7. Welk tevredenheidscijfer geeft u en jij aan je leven? Tevredenheidscijfer. Nou ja, als je te maken hebt met onzekerheid over het voortbestaan van je bedrijf. Het aantal faillissementen neemt dramatisch toe de achterliggende maand. Banen komen op de tocht te staan. Stel dat je ziek wordt en de dood kijkt om de hoek. Hoe is het dan met onze tevredenheidsbecijfering? Gemeente, als we vanavond kijken naar de woorden die Paulus ons aanbiedt, dan ligt daar misschien wel een les in voor u en jou en voor mij. Op dankdag oefenen we tevredenheid. Gemeente, ons tekstgedeelte bevindt zich, zoals we hebben gezien, zich aan het slot van de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. En boven onze pericoop staat: dank voor ontvangen gaven. Ik zei het al voordat we gingen lezen, klopt dat eigenlijk wel? Want waar hebt u en jij nou gelezen? Filippenzen, ik wil je heel hartelijk bedanken voor de ondersteuning die ik van jullie heb gekregen. Geweldig, dank je wel. Heb u het gelezen? Ik niet. Een uitlegger die schreef bij dit gedeelte: deze woorden van Paulus zijn eigenlijk een soort kwitantie die de apostel aan de gemeente stuurt als betaalbewijs voor de ontvangen hulp. Maar die dankbetuiging is wel in een hele rare vorm gegoten, vindt u niet? Nergens staat er rechtstreeks dankjewel. Sommigen die schreven dan ook boven ons tekstgedeelte, het klinkt een beetje gek, ondankbare dank. Want Paulus die laat wel doorschemeren dat hij de hulp van de Filippenzen waardeert, Maar dat hij eigenlijk die hulp niet nodig had. Vandaar ondankbare dank. Het valt op, gemeente, dat niet de dank centraal staat, maar de manier waarop Paulus omgaat met onderdrukking en het ontvangen van ondersteuning door de Filippenzen. Ik vind het heel leerzaam, gemeente, als ik kijk naar de manier waarop Paulus zijn dankbaarheid richting de gemeente van Filippi verbindt aan de blijdschap in God. Dat zie je, in vers 10. Blijdschap, dat hebben we al ontdekt toen we eerder bij de Filippense brief stilstonden. Blijdschap is een echt kernwoord in deze brief. Paulus is blij. Ja, zeg jij. Hij is natuurlijk blij met de gift die via Epafroditus namens de Filippenzen overhandigd kreeg. Ja, natuurlijk, daar is hij blij mee, zeker. Ook dankbaar voor, maar hij is vooral dankbaar in Christus. Mooi, hè? Hij dankt dus Jezus Christus. Als hij merkt dat de betrokkenheid van de Filippenzen bij voor hem weer is opengebloeid. Ja, goed begrijpen, gemeente. Paulus die bedoelt dat niet als een verwijt richting de Filippenzen. Want hij schrijft dat hij ook wel weet dat ze niet in de gelegenheid zijn geweest om Paulus met wat meer steun te voorzien. Dat weet hij ook wel. En dat kan dan te maken hebben met hun armoede. Maar Paulus die calculeert misschien ook wel in dat ze hem niet hebben kunnen helpen vanwege logistieke overwegingen. Dat ze gewoon niet wisten, hoe krijgen we onze giften bij de apostel in de gevangenis? Dus Paulus' gemeente brengt twee dingen naar voren. Enerzijds stelt hij het op prijs dat de Filippenzen hem hulp hebben geboden. Hij is, het staat er ook, mega blij geweest. Megaloos staat er. Bijzonder blij richting God. Dat de hulp van de Filippenzen weer is opengebloeid. Net als een tak die na de winterslaap in het voorjaar weer uitbot. Aan de andere kant zegt Paulus natuurlijk ook tegen de Filippenzen: ik heb jullie hulp eigenlijk niet nodig gehad. Dan zou je zeggen, nou, dat is helemaal mooi. Als dat ook nog gezegd wordt, ik heb je hulp eigenlijk niet nodig gehad. Is dat niet ondankbaar? Nou, er zit bij Paulus natuurlijk wat achter. Paulus is een apostel die zegt, ik probeer zo veel mogelijk mijn eigen bonen te doppen. Ik wil niet te veel afhankelijk wezen van mensen als het gaat hoe ik aan de kost kom. En daarom maakt hij tenten om zelf zijn eten te kunnen kopen. En daarom doet hij andere werkzaamheden om ook zijn eigen zendingswerk te kunnen financieren. Wat zit erachter? Hij wil vrij zijn van mensen. Hij wil dus niet hebben dat mensen hem zullen beschuldigen dat hij het evangelie van de Here brengt om er zelf financieel beter van te worden. Dat mag niet gebeuren, zegt Paulus. En de dienst van God mag geen schade oplopen door zulk soort beschuldigingen. Als het over de evangeliedienst van andere broeders gaat, geeft Paulus aan dat een dienaar van het evangelie, die is wel zijn loon waard. Dat schrijft hij ergens anders. En dan gebruikt hij een beeld uit de agrarische sector. Als je een dorsende os, die moet je niet iets om zijn bek doen, die moet je niet muilbanden. Als zo'n os rondloopt over het koren en hij staat aan het dorsen, laat hem af en toe zijn hap nemen. En wees niet zo krenterig door een muilkorf voor te doen, dat hij geen hap mag nemen. Een dorsende os mag je niet muilbanden. Hoe kan Paulus dit nou eigenlijk allemaal zeggen? Nou, dat doet hij uit de doeken, gemeente, in vers 11. Ik heb geleerd, staat er, tevreden te zijn. Voor het woordje tevreden staat er in het Grieks het woordje autarkes. Dat betekent zelfredzaam. Oftewel, je hebt niks en niemand nodig. Nou, als je in de tijd van Paulus hebt geleefd, gemeente, in het Griekenland van toen, waren er de Griekse stoïcijnen die vonden de zelfredzaamheid een enorme deugd. Ik las van ene Diogenes dat hij al zijn bezittingen verkocht en dat hij ging leven in een ton. En het enige dat hij had, het was een bordje en een bekertje. Een bordje, zodat iemand anders daar een snee brood op kon leggen. En een beker, om daarmee water te drinken. Maar laat die Diogenes nou ontdekken dat hij ook nog twee handen aan zijn lijf heeft. En die twee handen, die kan je natuurlijk ook nog gebruiken als een bord. En met die twee handen aan je lichaam, daar kan je ook nog een bekertje van maken. Water scheppen en water drinken. Dus weg bord, weg beker, ook niet nodig. Zo wilde die zelfredzaam zijn. Paulus ook. Niet afhankelijk van mensen. Zodat mensen niet kunnen zeggen, ja, het is door onze hulp hè, dat Paulus kon evangeliseren. Nou moeten we Paulus niet verdenken, gemeente, van hoogmoed hierin. Maar dit doet Paulus, zoals ik zei, vanuit zorg dat de dienst aan God niet onder kritiek zou kunnen komen te staan. Gemeente, als het gaat over onze tevredenheid en onze onafhankelijkheid van anderen. Hoe is het daarmee? Welk tevredenheidscijfer had u zich zo gaandeweg de dienst in gedachten? U zegt, nou, de tevredenheid, eerlijk gezegd, dat schommelt bij mij nogal eens. En dat begrijp ik. Want gemeente, eerlijk is eerlijk, als het bij u en mij een beetje mag gaan. We hebben de wind wat in de rug. Dan zijn we tevreden. Maar als we te maken hebben met moeite en zorg en het gaat niet zoals we willen, zeg ik dan iets geks als ik zeg dat je dan een beetje nukkig kan worden? Bij tijden ook een beetje chagrijnig. En als je dan leest van Paulus, ik heb geleerd tevreden te zijn. En ik leg mijn leven nou eens naast dat van Paulus en doe jij en u dat nou ook eens vanavond. Vraag je je dan ook wel eens af, wie ben ik nou toch eigenlijk? Hoe zit het nou eigenlijk met dat gehalte van mijn geloof? Hoe zit het daar nou mee? Lofliederen zingen uit volle borst, dat lukt wel als het gaat in het leven. Als de zon hoog aan de hemel staat, dan zijn u en ik denk ik geneigd om uit volle borst lofliederen te zingen. Maar gemeente, als het bij u en mij nou zwaar bewolkt is in het leven. Hoe dan? Lijken u en ik dan op een nachtegaal? Want jullie weten toch, jongens en meisjes, een nachtegaal die zingt ook als donker is, hè? Juist als donker is. Hoe is het dan bij ons? Komen we vanavond niet in een stukje zelfbeschuldiging uit bij ons tekstgedeelte? Dat we het eerlijk moeten zeggen, Heere God, ik ben een man, ik ben een vrouw bij wie de tevredenheid nogal erg schommelt met de omstandigheden van mijn leven. Mijn tevredenheid is heel erg afhankelijk van mijn stemming. En het schommelt nogal. Voelt u met die zelfbeschuldiging mee, gemeente? Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik heb moed geput toen ik dit las bij Paulus dat hij schrijft. Ik heb geleerd tevreden te zijn. Geleerd door oefening. Dat kwam me niet aanwaaien. Ik heb dat moeten leren. Ik had dat niet 1, 2, 3 onder de knie. Gelukkig, gemeente. Gelukkig. Altijd bidden en altijd danken en verheugd zijn in de Heere en tevreden zijn. Nou, dat leerde Paulus niet op één dag. We kennen Paulus inmiddels wel als iemand die ook de schommelingen van het leven kent, hè? Hij zegt het ook. Ik weet wat het is als je een leeg bord hebt. Ik weet gebrek te lijden en ik weet overvloed te hebben. Paulus, u weet dus wat er in het leven te koop is. Paulus is niet een mooie verhaaltjesverteller. Een theoreticus die ergens hoog in een ivoren toren zit. En daar allerlei hoogdravende dingen opschrijft. Maar die niet weet wat het met twee voeten in de klei staan, wat dat is. Nou, Paulus die weet dat heel goed. Hij weet van martelingen, van schipbreuklijden, van steniging, gevangenschap. Ik moest eventjes nadenken over zijn biografie toen hij het had over, ik weet ook wat overvloed hebben is. Ik vroeg me af, aan welke fase in jouw leven denk je nou, Paulus, als het gaat over overvloed? Ik dacht, zou hij misschien teruggedacht hebben, gemeente, aan zijn jeugd? Of dacht hij aan de tijd dat hij een poosje in Filippi was en ook een tijd doorbracht bij die handelaarster in purper, Lydia? Met dat Paulus hoogte en diepte in het leven uit eigen ervaring kent, hebben we hier dus te maken met een mens geleid door de geest, maar een echt mens. En dat brengt ons ook wat dichter bij Paulus. Om wat van hem te leren. Paulus zou zeggen, nou, het gaat er vooral om dat je wat van mijn meester leert. Want als het gaat om tevredenheid, je schikken in de weg die God met je gaat. Als we dat willen leren, gemeente, komen wij dan met elkaar niet terecht aan de voeten van Jezus. U zegt, waarom? Omdat ik van Jezus leer en lees dat hij heeft moeten leren om gehoorzaam te zijn aan zijn roeping. Wij leren van Jezus dat hij tevreden moest zijn en worden met de wil van zijn Vader. We kennen die geschiedenis, hè, dat Jezus door het stof kruipt van de olijvenhof Gethsemane en dat hij daar worstelt om het eens te worden met de wil van zijn Vader. Toen was hij aan het leren. De Hebreeënbrief zegt het zo, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En als het gaat over tevredenheid, gemeente, om dat te beoefenen op dankdag, dan zou ik zeggen, kom, we gaan aan de voeten van de Heere Jezus zitten. We kunnen niet om hem heen als het gaat over tevredenheid oefenen. Want zonder Jezus probeer je op het niveau van tevredenheid te tillen, gemeente, dan gebeurt er wat met je. U weet zeker wel wat. Tevreden proberen te wezen zonder Jezus, dan vertil je je. Paulus die schrijft, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Als u de Statenvertaling voor u hebt, dan ziet u dat daar staat met wat ik ben. Ik ben staat er in het Grieks nadrukkelijk. Dus tevreden te zijn met wat ik ben, hoe de situatie ook is. Met wat ik ben. Hij zegt dus niet, ik heb geleerd tevreden te zijn met wat ik heb. Nee, met wat ik ben. Paulus die heeft toen de Heer in zijn leven kwam geleerd wie God, wie hij is voor God. En hij kwam aan de voeten van de Heer Jezus terecht met een gebed. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En het ging in het leven van Paulus draaien om Christus en om de Vader. En gemeente, als wij dat plekje ook kennen, om met de levenslast te bukken aan de voeten van Christus, dan raken we toch onze schuld en onze last kwijt. Dan worden we door het geloof gerechtvaardigd. Zijn we rechtvaardig voor God en dan zegt God tegen je, je bent mijn kind en ik je hemelse vader. En ik als je vader weet als geen ander wat jij nodig hebt. En nu zegt Paulus, ik heb geleerd tevreden te zijn, te midden van alle omstandigheden met wie ik ben. Paulus, zeg het eens even. Wie ben jij? Ik ben een gerechtvaardigde zondaar. Ik ben een vrijgesproken zondaar. Bevrijd. Ik ben een kind van God. Ik woon in de Kreupelstraat. Maar ik weet wat het is om te huppelen van zielenvreugd. Dat ben ik. Een gerechtvaardigde zondaar, verbonden aan Christus. De Heer Jezus, hij wil hem leren tevreden te zijn. En Paulus wil het van Jezus leren. En Paulus die had dat niet zo 1, 2, 3 maar onder de knie, want hij weet ook van een doorn in zijn vlees. Een kwaal, een aandoening. Hij heeft er meerdere keren de Heer om gevraagd. Heere, bevrijd me er alsjeblieft van. Het belemmert me. Ik heb er last van. Maar de Heer zei tegen hem, Paulus, ik laat die doorn zitten. Mijn genade is voor jou genoeg. Ik heb geleerd tevreden te zijn in alle omstandigheden waarin ik ben. En mijn ik, zegt Paulus, dat hangt niet af van wat mensen zeggen en vinden. Ik zou me voor kunnen stellen dat u zegt, nou dat is nou echt iets voor onze tijd. Wat een bevrijding. Want gemeente, wat zitten een hoop mensen te piekeren over hun eigen persoon. Wie ben ik nou? Vergeleken met die. Wat stel ik nou voor? Hoeveel mensen zijn er niet ontevreden over zichzelf? Over wat je hebt en bent en niet hebt en niet bent. Allerlei influencers toeteren van de daken. Ons van alles en nog wat toe. Je moet er zo uitzien met je kapsel. En die make-up. En die kleding. Meisjes hebben influencers. Maar gozers ook. En laten we niet denken dat het afgelopen is als je volwassen geworden bent. Ook als volwassene heb je je influencers die aangeven wat in is. Als je je hoofd op hol laat brengen, dan gaat het niet goed met je. Dan word je ontevreden over jezelf. Daarom is die Bijbelse boodschap zo bevrijdend, hè? Dat je als jongen, als meisje niet op hoeft te poetsen voor Christus. Maar dat je daar mag komen zoals je bent, met al die minnetjes. En dat Hij je aanvaardt op de kosten van zijn bloed. En dan mag je zijn wie je bent. Je identiteit, christen, wordt niet bepaald door influencers, maar door Christus. Een kind van God in Kerkwijk mag zijn wie die is. U weet het, hè? Gerechtvaardigde zondaar. Wonend in de Kreupelstraat. En je weet van huppelen van zielenvreugd. Dat is je identiteit. Voor wie schuilt bij Christus. Je hebt een hemelse vader. En je ontvangt kracht van zijn zoon door de geest. Kracht, daar gaat het ook over in vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Het is misschien ook uw ervaring dat we heel veel sterke mensen tegenkomen. Ik bedoel, er zijn mensen die tegenslag te verduren krijgen. En die heel veerkrachtig zijn. Maar het moet ook niet al te lang duren. Want dan gaat de veerkracht er bij u en mij uit. Want hoe hou je je hoofd boven water als het waterpeil stijgt? Je moet maar eens ernstig ziek worden. En de dokter kan niks meer voor je doen. Of je man of je vrouw verliezen. Of je zaak staat op omvallen. Dankdag houden. Dat geeft spanning op je geloofsleven. En Paulus zegt, alle dingen zijn mij mogelijk. Al die omstandigheden, ik heb in het zeewater gedreven toen ik schipbreuk leed. Ze hebben me afgerost. Je wil niet weten hoe ik eruit zie. Ik ben er doorheen gekomen. Ik heb kracht gekregen. Hoe dan, Paulus? Door goed te letten op mijn heiland. Viel niet mee, zegt Paulus. Soms zag ik hem niet vanwege de tranen in mijn ogen. Maar Jezus, dat is wel de energiecentrale geweest. Want de accu van mijn leven, zegt Paulus, liep nogal eens leeg. En hoe werkt het dan precies, Paulus, dat je kracht krijgt van Jezus? Nou, zegt Paulus, dan neemt hij niet alle pijn weg en alle moeite weg. Maar heel praktisch, je laat je Bijbel open liggen in de moeite. En door de tranen heen kijk je naar wat er staat. Je leest het woord van God en je leest de tekst van je hemelse vader die dan zegt, al is je weg nou door het water of door het vuur, dan ben je daar niet alleen. Ik ben erbij. U zegt, ja, ik vind die tekst altijd geweldig mooi klinken. Maar, ik sta ondertussen wel met mijn blote voeten tussen de scherven, hè? En ik heb pijn. Gemeente, dat herkennen we denk ik bij elkaar. Situaties kunnen onveranderlijk blijven. Economische zorgen nemen toe. Of als zieke word je nog zieker. En toch, Er verandert wat. En als dan de situatie niet verandert, gemeente, dat kan. De situatie verandert niet, maar jij verandert, u verandert, ik verander. We worden veranderd door de kracht die Christus geeft. Hoe dan? De geest van de Heere Jezus, gemeente, laat u en mij rusten op de belofte. Ik ben met u al de dagen. En dan komt er power in je ziel. Dat je niet alleen bent. Hij is erbij. Ik weet ervan, zegt Paulus. Maar Paulus zegt, ik ben er ook wel eens helemaal doorheen, hoor. Want ik moet strijden met mezelf. Eerlijk, hè? Ik heb geleerd om tevreden te zijn, maar we kennen ook Paulus die zegt, ik ellendig mens. Ik ben helemaal niet tevreden over met wat ik doe en wat ik laat. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Daar ben ik nou niet tevreden over bij mezelf, zegt Paulus. Maar dan is Christus het die me kracht geeft om het aan te kunnen. En dan is de Geest het, gemeente, die ons als mens van 2022 laat kijken in de milde vaderlijke handen van de hemelse God. En dan krijgen we kracht als we letten op onze hemelse Vader. Want zegt je hemelse Vader niet mijn kind? Je denkt toch zeker niet dat je uit mijn hand valt? Je bent met mij in goede handen. Ik heb het toch al tegen je gezegd. Je begreep er toen helemaal niks van. Toen je als baby die woorden over je heen kreeg. Ik zal je van alle goede dingen voorzien. Ik zal het kwade van je weren. En als ik het kwade in je leven toelaat, dan zal ik er wat goeds mee doen. Dat heeft je vaderlijke God toen al gezegd. Wat er ook gebeurt, de dingen die je begrijpt en ook de dingen die je niet begrijpt. Dingen waarbij wij moeten leren het ermee eens te worden. Dat alles gaat nou niet buiten mij om, zegt onze hemelse Vader. En dan moet je goed onthouden dat als bij jou de rechter uit is, is bij mij, zegt God, de rechter niet uit. Om jou te dragen, als jij geen been meer hebt om op te staan. Schuilend aan de genadetroon van je hemelse Vader, dan fluistert de Geest het zomaar bij je van binnen. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg, is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed, mijn troost in smart, het enig rustpunt van mijn hart, mijn eeuwig licht en leven. We zijn bezig met tevredenheid oefenen op dankdag. Nog één vraag. Welk tevredenheidscijfer hebt u genoteerd? Amen. We zingen, gemeente, van Psalm 17 en daarvan het vierde vers. Uw zorg bewaak mij van omhoog. Het vierde vers van 17. We danken samen en we bidden voor elkaar. Alle dingen zijn mogelijk door Christus die kracht geeft. Dank voor dit diepe, hoge woord. U bent de kenner van ons leven, Heer. U kent de lasten van ons leven. U kent ook onze draagkracht. U weet wat we hebben kunnen. Wilt u ons leren om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin we verkeren? Heere God, we zeggen het maar eerlijk. Vanuit onszelf kunnen we het niet en we willen het ook niet. Maar door die omgang met u, hè, omdat u ons opzoekt, en door die verborgen omgang met u bent u het ook die ons van binnen masseert om het eens te zijn met de weg die u met ons gaat. Eens te zijn en eens te worden. Heren, wat een oefeningen. We danken u dat we die weg niet alleen gaan. U, Heere Jezus, hebt ook gehoorzaamheid geleerd. En daarom zetten we onze voetstappen in uw spoor. Vanuit onszelf wordt het niks. We oriënteren ons op u. U bent de krachtcentrale. Wilt u de accu van ons hart volgieten? We danken u dat het leven met u, dat we daarin niet alles in één week hoeven te leren. En dat u ons kent, waardoor we ook niet alles in één jaar hoeven te leren. Wilt u ons met uw vaderlijke liefde leiden? En laat ons in het geloof niet alleen uw hand mogen voelen, maar dat we ook volharden in het luisteren naar uw stem. Ook op die momenten dat we helemaal niks voelen van uw hand. Maar hoe beter we u kennen, hoe u met uw hart bent, des te steviger staan we als we uw hand niet voelen. Oefen ons daarin. We dragen de zieken aan u op. U kent ze in de thuissituatie. Waar moeite en ziekte de kwaliteit van ons leven aantasten. Wilt u de medische zorg die wordt aangewend nog bekronen met uw gunst? We bidden voor ieder, zoals we hier vanavond zijn, degene die thuis meekijken en luisteren. U weet wat ons bezighoudt, waar we tegenop zien, welke moeite er zijn. We willen u ook danken voor de dingen waar we ontzettend blij mee zijn. En we ons daarin bevoorrecht weten. We willen u daarvoor danken dat u dat geeft. We vragen u, ontferm u met uw liefde over de overheden. We hebben vaak heel wat commentaar. Dat ze nu nog niet dit doen of dat doen. We lijken zo vaak op stuurlui aan de wal. We bidden daarom voor de overheden op wie een grote last rust. Om zorg te dragen voor de mens en de dieren en de planten. U bent God boven alle machten. We bidden voor alle die geroepen zijn om leiding te geven aan de mensheid. Wees met onze volksvertegenwoordigers, plaatselijk in Zaltbommelse gemeenteraad, het provinciale en het landelijke bestuur. Laat bij hen uw woord en gehoorzaamheid aan uw woord zwaar wegen. Laat toewijding aan het welzijn van de samenleving zwaarder mogen wegen dan partijbelangen. En ook zwaarder wegen dan persoonlijke belangen. Laat gerechtigheid en waarheid, laat dat meer in tel zijn dan eigen populariteitsscores. Wij bidden u, machtige God, wakker de wil tot vrede aan. Bij degenen die belast zijn met grote verantwoordelijkheden. We bidden u, laat het tot staken komen. tussen de strijdende partijen in Oekraïne. En laat het zwijgen van de wapens ook leiden tot gerechtigheid. Erbarm u over de Oekraïnse bevolking dat zucht onder het geweld en de vernietigende kracht waarmee mens en dier en cultuur en natuur te maken heeft. Ontferm u over uw volk Israël. Laten de woorden en de werken van uw Zoon, het Lam van God, Messias Jezus, tot heil zijn van het volk waaruit Jezus zelf voortkwam. Maar ook tot heil voor de volken rondom Israël. En geef dat de volken met elkaar leven van de vrede van Christus. En elkaar daarom vrede gunnen en elkaar vrede geven. Om met elkaar in vrede samen te leven. Neem zo ieder van ons in uw hoede. We gaan op weg naar biddag. Leid ons door uw goede geest. Aanvaard onze dank en oefen ons van dag tot dag in tevredenheid, net als bij Paulus. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 145 en daarvan de versen 2 en 6. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En de Heere is recht in al zijn weg en werk. 2 en 6 van 145. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.